Wanneer wij het hebben over de wederkomst van Christus en de drie belangrijke gebeurtenissen die wij in het oog dienen te houden voor het goede verstaan van de schrift en van de samenhang ook van de profetieën die over de wederkomst van Christus in de Bijbel gevonden worden. De belangrijkste is ongetwijfeld de verschijning van de Heer zoals beschreven in Zacharia 14... waar gezegd wordt dat te dien dagen de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg ter gelegenheid van het definitieve oordeel, de verwoesting van Jeruzalem. Makkelijk te lezen ook en te begrijpen in samenhang met Daniël hoofdstuk 9, de profetie van de 70 weken, waar immers bij herhaling staat dat er over uw volk en uw heilige stad, die van Daniël, verwoesting zou zijn tot het einde aan toe. Dat wil zeggen tot het einde van 70 weken aan toe. Maar die 70 weken worden gerekend tot aan de wederkomst van Christus in verband met datzelfde volk en in verband met diezelfde stad uiteraard. En daarom is het makkelijk te begrijpen wat Zacharia 14 zegt. De Heer zou alle heidenen ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem en de stad zou ingenomen worden. En te dien dagen, zegt de Heer, zal ik mijn voeten zetten op de Olijfberg. En bij die gelegenheid zou hij een gelovig overblijfsel uit Jeruzalem en daarmee uit de Joodse staat uitleiden naar de woestijn. Naar een toebereide plaats zoals het daar ook staat en ook op andere plaatsen. Dat is ongetwijfeld de grote gebeurtenis waarover de profeten spraken. De gebeurtenis waarbij de Messias officieel zijn opwachting zal maken. En ik moet natuurlijk gewoon zeggen, de gelegenheid waarbij de Messias, de Christus, zal verschijnen. Begrijpt u mij vooral goed? Wij geloven dat de Christus, de Messias, gekomen is. Maar om nou te zeggen dat hij verschenen is, dat is wat overdreven. En juist het verschijnsel dat wij spreken over de verschijningen van de Heer Jezus aan diverse figuren, betekent dat het een uitzondering was. Want in het algemeen moet vastgesteld worden dat hij niet verschenen is. Hij is verschenen, zegt mijn Bijbel tenminste, hij is verschenen aan enkele mensen, al waren het er dan ongeveer 500 bij elkaar. Hij is verschenen aan enkele mensen met als doel dat zij zijn getuigen zouden zijn bij het volk. Zoals op meerdere plaatsen staat, niet alleen in Handelingen, maar ook in de brieven zelfs wordt het nog aangehaald. Met andere woorden, hij verscheen eigenlijk niet, maar hij stuurde mensen uit opdat zij van hem zouden getuigen en zouden bevestigen dat hij was opgestaan. En dus dat de Messias gekomen was, om zo te zeggen. Maar hij kwam niet. Dat wil zeggen, hij verborg zich. Het wachten was op de bekering van het volk. Want wij mogen hem dan kennen als onze persoonlijke verlosser en zaligmaker. Het neemt niet weg dat de oud-testamentische uitspraken over de Messias hem in de eerste plaats in verband brengen met het volk Israël. En meer in het bijzonder met het Joodse volk en met het koningshuis van David en zo verder. En waar het wachten op was, dat worden wij geacht te weten, is de bekering van het Joodse volk als volk. En dat is tot op heden niet gebeurd. En daarom is de Messias ook niet gekomen. Dat wil zeggen, niet verschenen. In het verleden feitelijk ook niet, want wat hij gedaan heeft, heet weggaande verborg hij zich van hen. Met een term die enige malen in de Bijbel voorkomt en die illustratief is voor wat de Heer Jezus gedaan heeft, dat wil zeggen, hij werd de Christus, maar heeft zich als zodanig niet bekendgemaakt. Dat wil zeggen, hij is niet verschenen, hij heeft zichzelf niet gemanifesteerd, of hoe dat maar heten mag. Hij is in ieder geval niet verschenen aan Jeruzalem en ook niet aan het volk als zodanig. En dat is alles wat ik bedoel te zeggen. Daarom wachten wij nog steeds. Nou, wij niet in de eerste plaats, maar in de eerste plaats wacht het Joodse volk nog steeds op de komst van de Messias. Officieel is zo dat het Jodendom zich kenmerkt doordat men de komst van de Messias verwacht, maar te vrezen valt dat hij nooit komt en te hopen valt ook dat hij nooit komt, want zo ligt het ongeveer. Men wil het graag zo houden en dat is het dan. Zo'n ideaal in de verte om je naar uit te strekken, maar dat niks met de realiteit of met de waarheid te maken heeft. ongeveer hetzelfde als dat men in het christendom zit te wachten op de jongste dag. Men zit er niet op te wachten, maar men gelooft dat het een keer komt, officieel, want het heeft men afgesproken dat men dat zou geloven. Dat is het ongeveer. Uitzonderingen zijn er altijd, in alle categorieën. Dat wil zeggen, onder christenen zijn er uitzonderingen en onder joden uiteraard ook. Maar het verandert niks aan de situatie en ook aan de Bijbelse situatie niet. Het wachten is op de verschijning van de Heer aan het einde van de 70ste week van Daniël op de berg, de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten enzovoorts. Sommigen vertellen wij dan dat wij ook geloven in de opname van de gemeente, waarna wij tegengeworpen krijgen, zijn er dan twee wederkomsten. Er zijn er wel twee, als je het zo tellen wilt, maar dan tel ik toch niet die twee. Want als ik een andere belangrijke gebeurtenis moet noemen in verband met de wederkomst van Christus, ik gebruik met opzet de term ook zo, dan zou ik niet noemen de opname van de gemeente, maar dan zou ik noemen zijn zitten op de troon zijner heerlijkheid, waarbij hij alle volkeren voor zijn aangezicht verzamelt en waarbij hij het beest en de valse profeet, of hoe ze maar heten, laat grijpen, dan wel grijpt. En hen gooit in de afgrond, dan wel in de poel des vuurs. Want in Matthäus 24 en 25 vinden we de grote redenvoering, de reden over de laatste dingen, waar inderdaad die verschijning van de Messias, zoals ik zojuist beschreef, beschreven wordt in vers 29 en 30. Namelijk terstond na de verdrukking van die dagen, dat is dus na het einde van de 70ste week, logischerwijze. Zal de zon verduisterd worden, de maan zal het schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel, van de kracht van de hemel zullen bewogen worden. Kortom, de bekende uitspraak die altijd in verband met dat tijdstip genoemd wordt. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. En dan zullen alle geslachten der aarde wenen en zullen de zoon des mensen zien. Dat is nog net niet Zacharia 14, maar het is wel Zacharia 12 dat hier geciteerd wordt. En het gaat om dezelfde gebeurtenissen, waarbij onder de geslachten der aarde verstaan zou worden de geslachten van het land, dus de geslachten van het volk. Dan zullen alle stammen van Israël, om het populair te zeggen, wenen en ze zullen over hem rouwklagen als over een eerstgeborene en een eniggeborene staat daar. Dus het kan ook feitelijk niet missen. Dat hetzelfde ooit nog eens op de hele mensheid van toepassing gebracht zou kunnen worden, dat is waarschijnlijk wel zo, dat denk ik ook inderdaad. Maar het neemt niet weg dat het vers ontleend aan Zacharia 12 in de eerste plaats spreekt over het Joodse volk, daarna over alle stammen van Israël, en die worden dan ook meteen genoemd in het volgende vers, want die zullen bijeen vergaderd worden enzovoorts. Kortom, dit is de gebeurtenis aan het eind van de 70ste week van Daniël. Een eerste verschijning, officieel, aan het Joodse volk. Officieel. Dat wil zeggen, hoe groot het volk dan is, al waren het maar 10 man. Maar het gaat erom dat zij het volk als zodanig vertegenwoordigen. Hè? Zij zouden de naam des Heren aanroepen. Maar hoeveel duizenden uit Israël of uit het Joodse volk ook de naam des Heren aanroepen, het beantwoordt dan nog niet aan de profetieën die zeggen dat als ze de naam des Heren aanroepen, dan zal de Messias verschijnen enzovoort. Ik bedoel, dat zou het volk als volk en dus in die hoedanigheid moeten doen. En in de praktijk gebeurt het dus blijkbaar door enige mensen die geacht kunnen worden op juridische grond de vertegenwoordigers van het volk te zijn. Dus ik verwacht dat regeringsvertegenwoordigers van de tegenwoordige Joodse staat aan het eind van de 70ste week in een uiterste nood, waarbij ze toch niks meer te verliezen hebben, de euvele moed opbrengen om de naam des Heren aan te roepen, die tot hun verbijstering dan ook nog komt ook nog. Maar dit is wat aangehaald wordt hier in Matthäus 24, vers 29 en 30. Niet uitgebreid, uiteraard, maar verwacht dat ook niet, hè, dat u een uitgebreide beschrijving krijgt van de wederkomst van Christus in het Nieuwe Testament. Dat dient ook nergens toe. Het wordt namelijk in het Oude Testament beschreven. En het Nieuwe Testament volstaat in het algemeen met het citeren van oud-testamentische schriftplaatsen. En eigenlijk andersom. En niet eens het citeren ervan, maar meer het verwijzen daarnaartoe. En Vanuit dit schriftgedeelte zou je dus ogenblikkelijk Zacharia 12 moeten lezen, op, lezen wat daar staat. En in verband met de verdrukking van die dagen uit vers 29 zou je meteen naar Daniel 9 moeten. De profetie over de 70 weken en dat soort dingen meer. Dat wordt hier aangehaald. Maar het is de bekende gebeurtenis. Maar waar ik naartoe bladerde was eigenlijk nu naar Matthäus 25 vers 31. Want het tussenliggende schriftgedeelte bespreekt nog steeds de verwachting van de komst van de Messias. Dan zeggen wij, maar hij is in vers 29 en 30 toch al gekomen. Dan zeg ik, ja, dat kan wel zijn, maar alleen maar voor de uitverkorenen. Dat wil zeggen voor een klein deel van de mensheid sowieso, maar zelfs maar een klein deel van het Joodse volk. Sommige mensen hebben nog steeds het idee, komen niet los van het traditionele christelijke idee van een jongste dag. Dat is boem, één klap en dan bam, dan is alles afgelopen. En ook in Maranatha-kringen, met opzet gebruik ik de term nu, heeft men het idee, straks komt de Heer weder en dan is het ineens allemaal het duizend jaren vrederijk in één klap. Dan komt de Heer, dan is alles geregeld. En dat is uiteraard niet zo, integendeel. Waar het om gaat is namelijk dat de Heer zal komen en met een stelletje getrouwen, uitverkorenen worden zij genoemd, een begin zal maken met de vestiging van zijn koninkrijk. En dat is niet van de ene dag op de andere dag gevestigd. Dat wil zeggen, het is wel gevestigd, begrijp ik niet verkeerd, maar niet over heel de wereld nog. En als je erop af wil dingen, dat kan ook, want dan ben ik het weer met u eens. Dan zeg ik, nee, aan hem zijn alle dingen onderworpen. Hoor, natuurlijk, alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen. Wat hij wil, kan hij doen. Maar waar het om gaat, is dat hij dat niet doet, maar dat hij inderdaad via de prediking van het evangelie enerzijds en via verdrukking over de volkeren anderzijds de mens tot bekering brengt. Dwingt, wil ik ook wel zeggen. Dan krijg je altijd weer mensen die daarover willen discussiëren, omdat ze vinden dat het vrijwillig moet. En ik moet u zeggen, het is ook vrijwillig, maar als je niet tot geloof wil komen, ga je überhaupt dood en ben je verloren. Ik zeg altijd, ik had geen andere keus, maar om dat nou dwang te noemen, dat is nou ook weer wat. Maar het punt is dat na de 70ste week van Daniel zo'n periode begint waarin het evangelie alsnog door Israël gepredikt zal worden over heel de aarde, aan alle volkeren. En als ik zeg door Israël, moet u daarbij denken, nou ja, dan moet eerst dat Israël nog als zodanig verzameld worden en de Israëlieten tot geloof gebracht worden en dat soort dingen meer. En dan zeg ik inderdaad, en dat kost dus tijd. Als u mij vraagt 33 jaar... Maar er wordt van alles aangekondigd alsnog. En er wordt gesproken over een tijd waarin men zou wachten op, of althans zou verwachten, de komst van de Messias. Namelijk definitief. En de definitieve vestiging van zijn rijk over heel de aarde. Maar diezelfde periode, na de 70ste week, is wel degelijk ook de periode waarin dat rijk van Babel gevestigd zou worden over de volkeren. En dat komt in de praktijk ook eerst. Nou ja, die was ook wat eerder begonnen. 7 jaar eerder begonnen, dus vooruit, hè. Maar daarna komen wij terecht in Matthäus 25, vers 31. En daar staat, en wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heiligen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid en voor hem zullen al de volken vergaderd worden en hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. In elk geval, wanneer deze gebeurtenissen hier beschreven beginnen exact, dat weet ik niet, maar ik denk ook niet dat het er veel toe doet. Wel weet ik dat het pas voltooid is en dat die scheiding gemaakt wordt tussen gelovigen en ongelovigen, dat het pas voltooid wordt 33 jaar nadat de Heer voor het eerst zijn voeten zette op de Olijfberg. En die latere gebeurtenissen, die hier dan in ieder geval vanaf vers 31 beschreven worden, worden van tevoren aangekondigd. Dat wil zeggen, dat moet zo gaan gebeuren. Maar er wordt gesproken over de komst van de bruidegom en de komst van de Heer in dat verband, in de tussenliggende gelijkenissen bijvoorbeeld. Want het gaat erom niet dat de Heer verschijnt, maar aan een stelletje uitverkorenen, een kleine groep die hij om zich heen verzamelt in de woestijn van Edom, dat wil zeggen in Petra of zo. Maar het gaat erom dat hij zijn koninkrijk over heel de aarde zal vestigen. En als u dan zegt, zijn er dan twee wederkomsten? Nou, als je het zo wil zien, er is er natuurlijk maar één, want de wederkomst, de term die wij gebruiken en hanteren als vertaling van dat woord parousia, toekomst in de Statenvertaling, duidt niet één gebeurtenis aan of één dag, maar duidt de periode van aanwezigheid aan. Parousia betekent letterlijk presentie, het is zelfs hetzelfde woord. Het is aanwezigheid en het heeft een begin en een bepaalde voltooiing op een of andere wijze. Dus ja, om het dan twee wederkomsten te noemen. Maar dat er twee belangrijke gebeurtenissen zijn in dat verband, dat lijkt me duidelijk. Namelijk zijn eerste verschijning aan een overblijfsel uit het Joodse volk en zijn definitieve vestiging in Jeruzalem op de troon zijner heerlijkheid, waarbij hij de volkeren definitief zal oordelen, dan wel zal geoordeeld hebben. Want daar komt het in de praktijk eigenlijk op neer. Het schriftgedeelte bespreekt hoe het afloopt. Namelijk met dat alle ongelovigen van de aarde worden weggedaan en de gelovigen, die dus overblijven, zijn koninkrijk binnengaan. Dat is wat tevoren werd aangekondigd, eerder in deze toespraak, namelijk in Matteüs 24 vanaf vers 37. Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de toekomst. Wij noemen dat wederkomst. De presentie, vers 37 van hoofdstuk 24, in de toekomst van de Zoon des Mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zonvloed. Welke dagen waren dat? Nou, de 120 jaren vanaf dat de Heer aan Noach de zonvloed aankondigde, totdat de vloed kwam. Hè? Want gelijk zij waren in de dagen voor de zonvloed, etende en drinkende, trouwen en ten huwelijk uitgevende, tot de dag toe in welke Noach in de ark ging en bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam en hen alle wegnam, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Waarbij dus het idee is dat wellicht onderweg in de dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen mensen overlijden, wellicht ook door al die rampen vanwege de grote verdrukking, maar waar het op uitloopt is dat alle ongelovigen aan het eind van de periode, dat wil zeggen op de bestemde tijd, van de aarde worden weggenomen. Zoals hier ook staat, hè, als dan zullen twee op de akker zijn, de een zal weggenomen en de ander zal gelaten worden, want dat had er ongeveer moeten staan. Men heeft het de andere kant op vertaald. En daarna wil men er de opname van de gemeente in lezen, omdat men die noden mist in deze hoofdstukken. Maar er is een goede reden waarom de opname van de gemeente in dit schriftgedeelte mist. Zal ik u nou eens glashard zeggen. Dat is omdat het hier gaat over de wederkomst van Christus. Strikt genomen, de opname van de gemeente is niet de komst van de Heer zelf, niet de komst van de Heer voor de gemeente. Integendeel, het is ons weggaan naar de Heer. En niet hij komt tot ons, wij worden weggenomen. Niet hij komt tot ons. Dat komt ook nog, maar dat is later. Het is een andere gebeurtenis. Als iemand dus ooit aanhaalt, maar waarom komt de gemeente dan niet voor? We zien hier de opname van de gemeente dan in deze hoofdstukken, want men wil dat tegenwoordig graag wegredeneren in evangelische kring, want men zoekt natuurlijk aansluiting bij een veel grotere groep van gelovigen die überhaupt van de opname van de gemeente nog nooit gehoord heeft. En als men zelf dan ook kan wegredeneren, dan kun je mooi alles, hè? Want de Heer wil toch dat we alle één zijn, dan kunnen we weer samen op weg. Maar goed, maar men probeert het weg te redeneren en zegt men, kijk, sta komt hier toch niet voor? Dan zeg ik nee, maar het gaat ook over de wederkomst van Christus en dat is een ander ding dan de opname van de gemeente. De opname van de gemeente gaat aan de wederkomst van Christus vooraf, ruim. Gewoon omdat de wederkomst van Christus hetzelfde is als de wederkomst van de gemeente. Maar daar heeft men helemaal nog nooit van gehoord. Hè? Waar het om gaat is dat we in Matteüs 24 inderdaad in vers 29 en 30 de verschijning van de Heer op de Olijfberg aangekondigd vinden. Met andere woorden, maar het gaat over die gebeurtenis blijkbaar. Daarna worden de evangelie gepredikt, worden in ieder geval de 10 stammen verzameld. De andere 10, nou ja, de 12 worden verzameld. Dat is vers 31. Daardoor ontstaat er weer een volk Israël en zelfs een Israëlitische staat. Dat is de vijgenboom die tedere wordt, maar dan is het nog geen zomer hoor. Ja, dan duurt het wel niet lang meer, maar het is nog geen zomer, staat er. Laat staan dat de vijgenboom vrucht zou dragen. Zover is het dan nog niet. Maar daar wordt dan aan gewerkt. Dat is die periode waar ik het nu over heb. Een periode die in vers 37 en wat er verder volgt vergeleken wordt met de dagen van Noach. Waarin een oordeel was aangekondigd. En een datum stond ook vast, maar de mensen wisten het niet. Nou ja, ze hadden het kunnen weten, maar ze wisten het niet. En toen die datum kwam, begon het te regenen en de zondvloed nam hen allen, die in ieder geval de ongelovigen, weg staten. En dat is wat vervolgens beschreven wordt in hoofdstuk 25 vanaf vers 31. Dat is de beschrijving van wat ik altijd noem het oordeel over de volkeren, oordeel over een levende mensheid, waarbij zwart-wit scheiding gemaakt wordt tussen de schapen ter rechterzijde en de bokken ter linkerzijde. Dat is vers 33. Deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Vers 46. En dat is precies dezelfde gebeurtenis als die beschreven werd in Matthäus 24. Dus er zullen twee op de akker zijn. Eén wordt weggenomen en de ander zal gelaten worden. Degene die wordt weggenomen, die verdwijnt uiteindelijk in elk geval in de eeuwige pijn, heet het. En degene die gelaten wordt, gaat gewoon het koninkrijk binnen. Daar hoeft hij ook niks voor te doen, want het koninkrijk komt over heel de aarde. Dus je kan dan gewoon op de akker blijven, zal ik maar zeggen, om daarmee het koninkrijk binnen te gaan. Zo ligt het ongeveer. Maar je zou deze twee gebeurtenissen kunnen noemen, het begin en de voltooiing van wat wij in het algemeen noemen de wederkomst van Christus. Als je de twee wederkomsten wil noemen, prima. De een in relatie tot het Joodse volk, dan wel tot Israël. De andere in relatie tot alle andere volkeren, net zo u wilt. Maar het is beter om te zien hoe het werkelijk in elkaar steekt. De verschijning van de Heer op de Olijfberg is de inzet van dat de Heer zijn koninkrijk op aarde gaat openbaren. Maar wat over gaat is dat daaraan vooraf een andere gebeurtenis plaatsvindt, maar die is de andere kant op. Dat is niet de wederkomst van Christus, hoezeer het ook zo genoemd is geworden en hoezeer men trouwens ook de term parousia daarmee in verband heeft gebracht. Een van de problemen is dat wij ons fixeren op de opname van de gemeente als onze toekomst. Dat is onze toekomst, dat is wat wij verwachten, de opname van de gemeente. In werkelijkheid, naar Bijbelse maatstaven, is dat niet zo. Wat wij verwachten is niet zozeer de opname van de gemeente, maar eigenlijk onze openbaring in heerlijkheid met Christus. Wij verwachten de openbaring, de verschijning van de gemeente, van onszelf. Dat is niet zozeer de verschijning van de Heer aan ons, maar het is onze verschijning met de Heer aan de wereld. Ik moet natuurlijk zeggen de verschijning van de Heer met de gemeente. Maar je krijgt dus schriftplaatsen waar die verschijning genoemd wordt in relatie tot ons. Maar gewoonlijk gaat het dan niet om de verschijning van de Heer aan ons, maar onze verschijning met de Heer aan Israël, de normale volgorde, aan Israël en de volkeren. U vindt dat bijvoorbeeld in Titus hoofdstuk 2, in die aardige samenvatting van heel de gemeentelijke, dan wel tegenwoordige waarheid, waar samenvattend gezegd wordt in Titus 2 vers 11, want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons, die die genade aanvaard hebben, niet de wet onderwijst ons, genade onderwijst ons, dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende matig beperkt en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld, eeuw, aion, in de verwachting van, dat wil zeggen verwachtende, wij zijn bezig te verwachten. Wij verwachten de zalige hoop, waaruit bestaat hij dan? Er staat erachter en in plaats van de dubbele punt krijg je dus gewoon het voegwoord en. Verwachtende de zalige hoop, namelijk de verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Christus Jezus. Want zo staat het daar. Wij verwachten de verschijning der heerlijkheid. En het punt is dat de opname van de gemeente is niet de verschijning der heerlijkheid, dat is de verdwijning der gemeente. Dat is eigenlijk in zeker opzicht het tegenovergestelde. Je moet die dingen natuurlijk groot zien. Bovendien, het ging hier over de wereld. Ging over vers 11 aan alle mensen. De wereldse begeerlijkheden in deze tegenwoordige wereld. Dan heb je de wereld in beeld. En wij zijn een klein groepje daarin. Die ons door de genade laten onderwijzen. En wij verwachten inderdaad de verschijning der heerlijkheid van de grote God. Onze zaligmaker Christus Jezus. En wanneer verschijnt dan de heerlijkheid van de grote God en zaligmaker Christus Jezus? En het antwoord is beginnend bij de olijfberg, beginnend bij het einde van de 70ste week van Daniël. Dat verwachten wij. Wij verwachten de openbaring der heerlijkheid van Christus Jezus. En er is een goede reden voor. Begrijp ik me goed, het is niet zijn verschijning aan ons die wij verwachten, hoewel wij die verwachten. Maar we verwachten veel meer dan dat. Wij verwachten met hem te zullen verschijnen aan de wereld. En voor dat doel, dat zijn de volgende versen, heeft hij zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou verlossen nu van alle ongerechtigheid, en opdat hij voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. En reinigen is gewoonlijk hetzelfde als heiligen. Wijden aan zijn dienst namelijk. Met andere woorden, het werk dat hij nu aan ons, de gemeente, doet, is een reinigend werk waarbij hij ons bekwaam maakt om hem te dienen, om ijverig te zijn in goede werken. Opdat wij in de toekomst, namelijk in de dagen waarin wij met hem zullen verschijnen in eerlijkheid, ook inderdaad bekwaam zullen zijn voor die dienst aan hem. En daar zien wij dus naar uit. Dat het een en ander aan vooraf gaat, dat is waar. Maar het gaat niet om de reis ernaartoe of het begin van de reis daarnaartoe. Het gaat om waar je naartoe gaat, werkelijk. Wat werkelijk het punt is, de bestemming is van je roeping enzovoort. En die is gelegen in de wederkomst, of zullen we zeggen in de verschijning van Christus Jezus in heerlijkheid, vrij naar verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Christus Jezus. Onze verwachting zou niet gefixeerd zijn op de opname van de gemeente, dus het begin van de 70ste week, maar zou gefixeerd zijn op het einde van de 70ste week, waarin de Messias met zijn heiligen zou verschijnen. Het grote probleem is dat men niet weet wat de gemeente is, hè? Dat men de werkelijke positie van de gemeente niet kent. De gemeente is niet de verzamelde gelovigen aller eeuwen die straks in een nieuwe schepping, of dan wel in de hemel, weet je veel, eeuwig leven zal hebben of zo. Ik bedoel dat niet lelijk, maar het hele punt is, wij hebben een positie die daar bovenuit stijgt. Wij zijn eerstelingen, zijn geroepen om deel te hebben aan de heerlijkheid van Christus in zijn koninkrijk. Wij zouden niet zijn koninkrijk slechts ingaan, hoewel wij zijn koninkrijk zouden ingaan. Maar broeders en zusters, voor zover wij broeders en zusters zijn, zijn wij dat koninkrijk al ingegaan. En wat wij verwachten is niet dat we het koninkrijk ingaan, wat wij verwachten is dat we het zullen beërven. En als zodanig, als die erfgenamen, als zonen, dus ook inderdaad zouden geopenbaard worden aan de wereld. Dat is onze zalige hoop. Dus niet eens de opname van de gemeente, hoe belangwekkend dat er van onze kant af ook uitziet. Wat gaat om wat daarna komt. Bovendien, als het daarna verder niks was, als die wederkomst van Christus er niet was, als wij geen mede-erfgenamen van Christus zouden zijn, dan zou de opname van de gemeente trouwens ook nergens voor nodig zijn. En degenen die er geen delen hebben, worden dus ook niet opgenomen. Zo zit dat gewoon. En ik bedoel niet maar de ongelovigen, ik bedoel zelfs de Oud-Testamentische gelovigen. Die hebben er net zo min delen aan. Eenvoudig omdat ze daartoe niet geroepen zijn. Die hebben een andere roeping. En ik blader nu terug, helemaal naar Romeinen hoofdstuk 8, waar inderdaad staat in vers 17, dat als wij kinderen God zijn, en dat is zo, dan zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en dus mede-erfgenamen van Christus, of met Christus zouden wij dan in modern Nederland zeggen. En ik ben altijd geneigd meteen door te lezen in vers 29, halverwege het vers, namelijk opdat hij de eerstgeborene zij onder, namelijk samen met, want dat is wat het woord echt betekent, samen met vele broederen in de zin van mede-erfgenamen. Wij zijn erfgenamen van God, mede-erfgenamen met Christus, zodat hij, de eerstgeborene, zij, niet in zijn eentje, met eerbied gesproken, maar inderdaad samen met zijn lichaam, samen met zijn gemeente, samen met de vele broederen heet het hier, maar zo heet het ook in Hebreeën 2. Waar staat dat hij vele zonen of vele zonen tot heerlijkheid zal leiden? En waar staat dat hij die heiligt en zij die geheiligd worden allen één zijn en dat we daarom zijn broederen genoemd worden, net als hier dus, hè? Het gaat erom inderdaad dat de hoedanigheden van Christus, de zegeningen van Christus, de attributen van Christus ook behoren aan de gemeente, omdat wij behoren aan Christus. En dat is wat hier ook gezegd wordt. En daarna, Romeinen 8, vers 18. Want ik houd het ervoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd, of tegenwoordige eeuw desnoods, niet opweegt tegen, niet is te waarderen. Waarderen is waarde bepalen en men doet het door wegen. Niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, dat wil zeggen heel de schepping ineen, rijkhalzend, met opgestoken hoofden, verwacht, in goed Nederlands van nu zeg je dan, want het schepsel verwacht rijkhalzend de openbaring der zonen, want dat staat recht, verwacht rijkhalzend de openbaring der zonen Gods. En verwachten is een beetje te positief vertaald, want het idee is gewoon, men wacht erop. Wat er gewoon staat natuurlijk, wordt ook op andere plaatsen bevestigd, namelijk Gods werk, het werk van Christus aan de wereld, aan de volkeren, aan de schepping, aan het schepsel, moet wachten. Omdat de Heer eerst iets anders doet. Stond ook in Titus, hij heeft zich beperkt tot, vertaald met, hij heeft zich overgegeven voor ons, hè, beperkt tot de gemeente. En Jacobus in Jeruzalem in de tijd zei het ook. Hij verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam en daarna, en Jacobus zei erbij, en dat zeiden de profeten al, dus vraag me weer, hè. De schepping wacht op de openbaring der zonen Gods. Daarna wordt het uitgelegd en wordt het herhaald in vers 22, want de hele schepping, namelijk het ganse schepsel, zucht en is in barensnood, als het ware, tot nog toe. En dat niet alleen, eigenlijk moet je lezen, en die niet alleen, namelijk die schepping niet alleen, wacht ergens op. U ziet het woordje dit in vers 23 staat schuin gedrukt. De vertalers hebben er wat in gezet. Maar ik denk dat als je een verwijzing erin moet zetten, moet het zijn naar die schepping. Dat wil zeggen, dat schepsel wacht niet alleen. Niet alleen die schepping zucht en is in barensnood tot nu toe. Maar ook wij zelf, lees maar gewoon door, vers 23. En die niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben of zijn. Dat maakt ook wel geen verschil trouwens. Want eerst wij, dan de schepping, stond er al, hè? De schepping wacht op ons, op de openbaring der zonen Gods. Maar niet alleen de schepping wacht, wij zelf wachten daar ook op uiteraard. En dat staat er ook. En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf zuchten in onszelf, verwachtende, en dan wordt genoemd het eerste op de agenda, namelijk wij verwachten de zoonstelling, aanneming tot kinderen. Wanneer is dat dan, of wat is dat dan? Komt overeen met de verlossing onzes lichaams. En daar ben je dus terecht op zijn vroegst bij de opname van de gemeente. Maar dat is ook tamelijk logisch, want voordat wij met Christus zouden kunnen geopenbaard worden, vers 19, zouden wij hem dan toch eerst tegemoet moeten gaan. Lijkt mij, zeg ik dan altijd, wat naïef, hè? Ja, we kunnen wel vanuit de hemel met Christus geopenbaard worden, moeten we er eerst naartoe. En dat is ook zo. En daartoe ontvangen wij dan inderdaad een ander lichaam. Dat heet hier de verlossing van ons lichaam. Maar dat gebeurt ter gelegenheid van wat vanaf een andere kant genoemd wordt, de zoonstelling. Maar ook dat is nog niet het doel, want dan zou het nog niks betekenen. Niet die zoonstelling als zodanig is het doel. Dat verwachten wij wel, daar wachten wij op. Maar de wereld moet wachten op een moment minimaal 7 jaar later, waarbij wij met de Heer zullen geopenbaard worden als de zonen Gods. En daarom lees je dus ook steeds dat de Heer komt met zijn vele heiligen of met zijn engelen of wat er maar staat. En je zou je toch een keer moeten afvragen, waarom staat het er altijd bij dat hij niet alleen komt? En een paar engelen erbij, nou ja, een gevolg erbij, dat zal wel. Als de koningin komt, komt ze ook niet alleen hoor. Er hoort wat entourage bij. Maar het gaat hier om veel meer. Niet om de entourage, maar het gaat er gewoon om dat de Heer komt met zijn gemeente. Die met hem mede erfgenaam is. En daar wacht de wereld feitelijk op. Op de komst van Christus en de gemeente. En wij wachten op een tijdstip iets eerder. Maar we zijn onderweg naar diezelfde gebeurtenis uiteraard. Hè? Natuurlijk verwachten wij de verlossing van ons lichaam. Natuurlijk verwachten wij de opname van de gemeente. Maar dat is niet het eind van het verhaal en zeker ook niet het hoogtepunt. Het hoogtepunt is een gebeurtenis die niet particulier ergens plaatsvindt in de hemel, buiten het zicht van degenen die op aarde zijn. Ik heb het over de opname van de gemeente en onze aanstelling tot zonen. Eventueel dus ook te noemen onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, want zo heet het ook. Komt allemaal op hetzelfde neer. Het is de definitieve beloning eigenlijk en ook bekroning, want zo wordt het ook nog genoemd hè, in de Bijbel. Maar de grote gebeurtenis is daarna, dat wil zeggen de balkonscène die dan komt. Hè? De verschijning in heerlijkheid. Publiekelijk. In elk geval geldt dat voor de Heer Jezus Christus. Dat zal toch duidelijk zijn. De grote gebeurtenis voor de wereld althans is toch niet zijn verdwijnen. Zijn hemelvaart of de hemelvaartsdag of wat het maar wezen mag. Want het gebeurt in het verborgene. Als niemand het ons zou zeggen, als de Heer het niet had geopenbaard in zijn woord, zou niemand ervan weten, want er is ook niks van te merken. De grote gebeurtenis moet dus nog komen. Tot hem is gezegd, zit aan mijn rechterhand. En tot hem is gezegd, eis van mij en ik zal u geven. En daar is nog het wachten op. Spannend dus, hè? Wanneer zal het gebeuren? Want de zaak is al geregeld. In het verleden en zal in de toekomst uitgewerkt worden. En dat is de grote gebeurtenis voor de wereld als vandaag. De wederkomst van Christus, beginnend bij Israël en dan zich uitbreidend over de volkeren, uitmondend in de gevangenneming, om zo te zeggen, van laten we maar zeggen, de Satan voor het gemak. En dus het begin van de 1000 jaren, waarin de Heer definitief zijn koninkrijk heeft, zoals vanaf bladzijde 1 van de Bijbel aangekondigd. Want daar gaat het allemaal over. En dan, nu we hier toch zijn, even in Romeinen 8. Daar staat in vers 18, ik houd het ervoor, ik reken dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Nou ken ik te weinig Grieks om met zekerheid te kunnen zeggen hoe het precies bedoeld is. Maar ik heb de indruk, niet alleen in dit vers, maar ook in vele andere versen, dat het gaat om een heerlijkheid die aan ons kleeft, als het ware. Onze heerlijkheid. Die geopenbaard zal worden aan de wereld. Dat past namelijk ook veel beter in de context. Dat zijn gewoon de normale regels van begrijpend lezen en dus ook van Bijbelstudie. Je moet de dingen lezen in het verband waarin ze staan. Waar wacht de wereld op? De openbaring van de Zonen Gods. Aan wie wordt die heerlijkheid van die Zonen Gods dus geopenbaard? Aan de wereld. En er staat alleen aan ons in vers 18. Maar als u het mij vraagt, het is een heerlijkheid die aan ons kleeft, dat wil zeggen, het is onze heerlijkheid. Ook al zou dit vers dat niet zeggen, dan nog staat het op andere plaatsen. Hè? En bovendien moet ik er nog iets anders bij zeggen. Natuurlijk, eenmaal zullen wij die heerlijkheid aan ons ook inderdaad zien. En zal de heerlijkheid aan ons ook aan ons geopenbaard worden. Dus, want we zullen het ooit een keer zien. Maar wat mij het meeste opvalt de jaren door aan dit vers, is dat er niet gesproken wordt over de heerlijkheid die aan ons zal gegeven worden. Zo heeft men het vers toch blijkbaar willen lezen. En in plaats van dat het gaat om een heerlijkheid aan ons die geopenbaard zal worden, is het daardoor geworden, als u mij vraagt, een heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Bedoelend en suggererend een heerlijkheid die aan ons zal gegeven worden. Maar dan nog blijf ik zeggen, dat is waarschijnlijk de bedoeling van de vertalers geweest, die hebben het al of niet bewust zo gelezen, maar het eigenaardige is dat het er niet staat. Er staat niet dat wij een heerlijkheid zouden ontvangen, of zoiets. In al deze versen niet. Ook in vers 17 niet, hè. Indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Staat niet eens opdat wij van hem of met hem heerlijkheid zouden ontvangen. Ontvangen we dan geen heerlijkheid? Mijn antwoord is ja, als je dat zo kunt noemen. En je kan het zo noemen, want de uitdrukking als zodanig komt in de Bijbel voor. Maar het hele punt is dat als deze dingen vervuld worden, dan is dat niet het moment waarop wij blijkbaar die heerlijkheid ontvangen. Want je mist dat. Dat staat er namelijk dan nooit. En voor zover ik schriftplaatsen ken die zeggen dat wij heerlijkheid ontvangen, wordt er niet gezegd dat we dat zullen ontvangen, maar dat wij bezig zijn dat te ontvangen nu. Wat mij het meest opvalt aan dit vers is dat er niet staat heerlijkheid die aan ons zal gegeven worden. Er staat, die zal aan ons geopenbaard worden. Maar daardoor ben ik achterdochtig en daarom denk ik ook dat er eigenlijk staat een heerlijkheid aan ons die geopenbaard zal worden. En daarna de vraag aan wie dan? Aan de wereld, want het zegt het volgende vers, er staat de wereld moet daarop wachten. Dan heb je het logische verband. En als u vraagt, maar ontvangen we dan geen heerlijkheid? Zo ja, wanneer dan? Dan lees ik altijd meteen 2 Korinthe hoofdstuk 3 vers 18. Waar staat, en wij allen met ongedekte aangezichten, want we hebben de bedekking, namelijk de wet, verworpen. Als u dat een sterke uitspraak vindt, zeg ik nee. Een sterke uitspraak staat pas in 4 vers 2. Daar heet het schandelijke bedekkingen. Dus vooruit maar weer. Wij allen met ongedekte aangezichten, de heerlijkheid des Heren. En toen dachten de vertalers weer, dat kan niet wat er nu staat. Dat lijkt ons onwaarschijnlijk en we excuseren hen. En zeggen, nou ja, hun kennis van het Grieks in die dagen was ook niet zo groot als de moderne kennis van het Grieks. En dus staat er nu in een spiegel aanschouwende, maar het is gewoon het woord spiegel, maar dan als werkwoord. En dat is niet in een spiegel kijken of in een spiegel aanschouwen, maar het werkwoord bij spiegel is spiegelen. En als het niet duidelijk is, dan noemen we het voor de duidelijkheid weerspiegelen. Terugkaatsend. Weerspiegelend. En dat had er dus moeten staan. Staat me bij dat de NBG dat ook heeft, maar u weet, die lees ik eigenlijk nooit. Dat staat er wel, hè? Ja. Althans, dat woord. Verder weet ik het ook niet. Wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren weerspiegelende. Dat wil zeggen, de heerlijkheid des Heren straalt op ons af, als het ware. En wordt door ons ook doorgegeven. Komt er ook weer uit, zal ik maar zeggen. Zodat wij het middel zijn waardoor die heerlijkheid des Heren voortgeplant wordt. Dat is het hele idee. We zijn dienstknechten Gods onder het nieuwe verbond. Bovendien staat achter wat het inhoudt vervolgens. Voor zover wij de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, namelijk ontvangen en doorgeven, dat wordt trouwens uitgelegd in het voorgaande hoofdstuk, en volgende ook. Daar gaat het namelijk om dat wij die volle heerlijkheid van Christus onder het nieuwe verbond niet alleen ontvangen, maar ook, als we erover spreken, ten volle doorgeven, zonder bedekking. En niet beperken en zeggen, nou ja, we staan wel in de vrijheid en we leven uit de genade, maar het lijkt me toch niet goed dat ik dat aan mijn broeder vertel. Want die zal er ongetwijfeld misbruik van maken. Dat laatste zal waarschijnlijk ook wel zo lezen. Maar, hè? Want je kan er misbruik van maken. Dat moet ook vooral goed doordringen dat je daar misbruik van kan maken. Van de grote rijkdom zijn de genade. Anders heb je een te lage inschatting van de uitnemende rijkdom zijn de genade waarmee hij overvloedig is geweest over ons en die bovendien verschenen is aan alle mensen. Hoezo rijk aanbod van genade, hè? Of een te groot of een te smal aanbod van genade. Maar waar het over gaat is, wij zouden die genade ontvangen en die ook doorgeven. Dat is de strekking van die Korinthebrieven, dat weet u, hè? Alles is mij geoorloofd enzovoort. We leven niet in die wereld, we hebben er niks mee van doen, we zouden eruit gaan en wat het maar is, hè? En waar wij dat doen, waar wij die heerlijkheid des Heren weerspiegelen, worden wij, let op de tegenwoordige tijd, worden wij, nu dus, naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Dat wil zeggen, waar wij de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, hebben, dan wel krijgen wij deel aan diezelfde heerlijkheid. En dat betreft niet alleen het ontvangen en het doorgeven in de zin van verkondigen, want de eenvoudige gedachte is maar dit, dat wij die genade ontvangen en daar ook in de praktijk uit leven, zodat die genade ook gestalte krijgt in onze levens. Onder genade niet alleen te verstaan vergeving der misdaden overigens, want onder die genade wordt ook verstaan dat we bekwaam gemaakt zijn, er staat een halve bladzijde eerder, 3 vers 6, dat we bekwaam gemaakt zijn om dienaren van het nieuwe verbond te zijn, niet der letter maar des geestes. Dus het gaat dus gewoon om dat wij inderdaad leven onder het nieuwe verbond en niet onder de beginselen van de wet of de beginselen van de wereld. En waar dus wij die heerlijkheid ontvangen en uitleven, dat schijnt een goed Nederlands woord te zijn, uit en dus weer spiegelen, heeft dat tot gevolg dat wij in ons wezen, dat wil zeggen naar de inwendige mens, vernieuwd worden, veranderd worden enzovoorts. En dat staat ook in deze hoofdstukken, 2 Korinthe 4 vers 16. En dus blijft de vraag, en wanneer ontvangen wij heerlijkheid? Antwoord is nu, en als u het nu niet ontvangt, dan nooit niet. Wij zouden die heerlijkheid nu ontvangen, we zouden nu naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. En ter gelegenheid van de opname van de gemeente zullen wij dit inmiddels verkregen heerlijkheid zien, er komt niks bij. Als u mij vraagt gaat er alleen wat af, namelijk het oude lichaam. Aardse huis, deze tabernakel. Maar er komt verder niks meer bij. Wij hebben dat dan en het wordt dan ook inderdaad gezien door ons. En dan vervolgens zal het ook geopenbaard worden aan de wereld. En dat is waarnaar wij werkelijk zouden uitzien. Al was het maar omdat uiteraard de Heer zelf daarnaar uitziet in de eerste plaats. Want als het er nou helemaal over gaat, wij hebben niet zoveel uitspraken in de Bijbel of schriftgedeelten in het Nieuwe Testament waarover de opname als zodanig gesproken wordt. En de reden daarvoor is duidelijk genoeg. De reden daarvoor is dat dat ook niet onze werkelijke toekomstverwachting is. Niet onze echte zalige hoop, maar die hoop zou zijn onze openbaring met Christus in heerlijkheid. En daarom gaan wij hem vooraf tegemoet uiteraard, opdat wij met hem zouden geopenbaard worden in heerlijkheid. En dat is de uitdrukking uit Colossenzen hoofdstuk 3, vers 4... Waar staat wanneer Christus zal geopenbaard worden. Zijn mag ook hoor, maar het is hetzelfde woord hè. Wanneer Christus zal geopenbaard worden die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Ook hier staat niet bij dat we dan heerlijkheid zullen ontvangen, maar staat gewoon we worden verheerlijkt en wel, namelijk in heerlijkheid met hem geopenbaard. Wanneer Christus zal geopenbaard worden. En dus zou men kunnen zeggen, de Heer en wij zien uit naar één en dezelfde gebeurtenis. Namelijk de gebeurtenis waarbij heel de gemeente, hoofd en lichaam om zo te zeggen, zal geopenbaard worden in en aan de wereld beginnende bij Israël. Dat neemt niet weg dat wij wel enige uitspraken hebben natuurlijk over de opname zelf. De belangrijkste daarvan is uiteraard die van 1 Thessalonicense hoofdstuk 4. Dat is er ook een die je niet kunt missen. Maar de problematiek rondom dat hoofdstuk en dat schriftgedeelte komt weer voort uit dat men de werkelijke positie van de gemeente niet lijkt te kennen. Ik ben altijd nog blij met het opschrift dat boven vers 13 staat in 1 Thessalonicense 4, namelijk over de wederkomst van Christus, want strikt genomen, daar gaat het ook over. Hè? Natuurlijk ken ik de opvattingen over de Heer komt op de wolken ons tegemoet, zoiets. Hè? En dan gaan wij weer hem tegemoet en men noemt dat dan een komst in de lucht van de Heer, maar daar gaat het niet over. En voor zover het toch gaat over een komst van de Heer in de lucht, is dat niet de beschrijving van de opname van de gemeente, maar aan de gebeurtenis waar wij werkelijk naar uitzien. Dat wil zeggen, de gebeurtenis aan het eind van de 70ste week van Daniël. Ook hier in 1 Thessalonicense. Maar hier vinden we wel de samenhang waarover wij gesproken hebben, waarin er staat dat in geval van overlijden wij niet bedroefd zouden zijn, vers 13, gelijk de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus brengen met hem. Dat wil zeggen, wat voor de Heer Jezus gold of geldt ook voor ons als gelovigen. En voor zover er bij de Heer Jezus sprake was van een lichamelijke opstanding, en die was er, is dat ook aan de orde in verband met de gelovigen uit onze tegenwoordige bedeling. Hoewel 1 Korinthe 15 eraan toevoegt, nou ja, wij zullen wel niet allen ontslapen, maar we zullen wel allen veranderd worden, want daar gaat het uiteindelijk om natuurlijk. Maar de volgorde der gebeurtenissen staat vermeld vanaf vers 15... Dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, populair tot de wederkomst des Heren, niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Begrijpt u me goed? Er zijn mensen die hier heel moeilijk over kunnen doen. Het idee is immers, tenminste zoals ik het zie, dat de toekomst des Heren is de aanwezigheid van de Heer en de presentie, de parousia, de toekomst des Heren begint dus aan het einde van de 70ste week van Daniël. Als je dat op de dag of op een jaar nauwkeurig neemt, betekent het dus in de praktijk dat niemand van ons in dit lichaam, in dit oude lichaam, levend overblijft tot dat tijdstip. Maar dat is nou juist wat hier uiteengezet wordt. Het probleem is dat soms vanuitgegaan wordt dat we dat allemaal al weten, en dan struikelen we over de uitdrukking levend overblijven tot de toekomst des Heren. En dat wordt dan ook tegen ons gebruikt, om zo te zeggen, want dan zeggen ze, die opvatting klopt niet. We blijven wel degelijk over tot de toekomst des Heren. Dat wil zeggen, we moeten door de 70ste weken, dus door de grote verdrukking en al dat soort dingen meer. Maar het punt is nou juist dat hier uiteengezet wordt dat dat niet zo is. Dat wil zeggen, wij blijven over tot de toekomst des Heren, maar voor die tijd worden wij allen weggenomen. Mochten wij dan nog leven in dit oude lichaam, dan worden wij veranderd. En dat heet dan de opname van de gemeente. En wij niet alleen, want hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de gelovigen die ontslapen zijn. Ook die zullen dan veranderd worden en dan hun definitieve verheerlijkte lichaam ontvangen. En voor zoverre van hun lichamen waren nog in de graven, dat kunnen er niet veel zijn overigens, zullen die graven net zo goed geopend worden. De lichamen zullen veranderd worden. Zo ging het met de Heer, met de Heer zelf. Zo gaat het met ons dus ook, en dat is altijd een norm voor alles. Wat er dan staat, is makkelijk genoeg, vers 16. Want de Heer zelf zal nederdalen, want zo loopt de zin. Nou ja, met een geroep, met de stem van de aartsengelen, met de bezuin Gods, maar de hoofdzin is: de Heer zelf zal nederdalen van de hemel. En wij weten wanneer de Heer nederdaalt van de hemel. Ten slotte, het Nieuwe Testament verwijst altijd naar de oud-testamentische uitspraken daaromtrent. De Heer zal nederdalen uit de hemel, zal aan de lucht verschijnen, aan de hemel zelf, en zal vervolgens zijn voeten zetten op de Olijfberg, Matthäus 24, Zacharië 14, enzovoorts. Daar gaat het over, en dus gaat het inderdaad over de toekomst, namelijk de wederkomst, zeg maar, van Christus. Precies zoals boven vers 13 staat in mijn Bijbel. De Heer zelf zal nederdalen van de hemel. En dan staat er, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Ik heb de neiging, misschien mag het niet, maar ik heb de neiging om het woordje eerst aan het begin van die zin te zetten. Namelijk, en eerst zullen die in Christus gestorven zijn opstaan. En waarom ook niet? Want het volgende woord luidt daarna, en daarna uit vers 17 sluit uiteraard aan op het woordje eerst uit het eind van vers 16. En het idee is gewoon, want zo lees ik hem, mede op grond van wat wij dus al weten, dat voordat de Heer nederdaalt, zullen eerst degenen die in Christus gestorven zijn opstaan. Voordat de Heer nederdaalt, zullen eerst degenen die in Christus gestorven zijn opstaan. Zo lees ik hem in ieder geval. Daarna zullen wij die levend overgebleven zijn. En waarbij je onder daarna niet eens hoeft te verstaan op een later tijdstip. Je kan er ook onder verstaan vervolgens in de zin van de volgorde van de uiteenzetting hier. Want het ging immers over of wij bedroefd zouden zijn over degenen die ontslapen zijn. Nee, want voordat de Heer wederkomt zullen zij opstaan zodat ze al die gebeurtenissen mee zullen maken uiteraard. En dus eerst zullen die in Christus gestorven zijn opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken de Heer tegemoet. Want de Heer zou nederdalen, zou komen op de wolken des hemels, weet u nog? Maar voor het zover is, gaan wij hem tegemoet. En sommigen hebben het idee van dat gebeurt allemaal op een en dezelfde dag. Dat heb ik ook wel eens zo horen uitleggen. Dan komt de Heer op de wolken en dan springen wij die wolk in. En dus kijken we elke dag naar buiten of de wolken zijn. Nou, meestal wel bij ons, maar vooruit. Neem dat wat al te letterlijk, maar waar het over gaat gewoon, is dat als de Heer komt aan het eind van de 70ste week, dan begint de dag des Heren. Dat is een wolkige dag, dat is bovendien een dag van duisternis en dikke donkerheid. En hoe het maar heten mag, en van aardbeving en al dat soort dingen meer. En dan zal uit die duisternis verschijnen de verheerlijkte gedaante van Christus en de gemeente. Dat is een bekend gegeven. En wij gaan hem tegemoet, dat is ook wat hier staat. Wij zullen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet, omdat we uit de wolken zouden verschijnen, enzovoorts. Wij verdwijnen eerst daar naartoe. Het is dus niet zo dat als de Heer komt op de wolken des hemels en zijn voeten zetten op de Olijfberg, dat wij die ergens in de wereld en hier in Nederland leven, dan ineens veranderd worden en met hem verplaatst worden daar naartoe of zo. Nee, we gaan ruim van tevoren die hemelse positie en erfenis binnen, opdat wij met Christus vanuit de hemel en dus vanuit de wolken met hem zouden verschijnen. We gaan hem tegemoet. Hoe lang van tevoren? Ik denk een jaar of 7 minimaal. Sommigen vinden dat wel erg lang. Dan zeg ik nou, op 2000 jaren vind ik dat niet lang. En op 6000 jaren is het überhaupt niks. Nee, gerekend vanaf Genesis, waar die mens aan wie heel de aardbodem zou worden onderworpen, werd aangekondigd. Dan was het 6000 jaar wachten. En vanaf de opstanding van de Heer Jezus Christus is 2000 jaar wachten, wat is nou 7 jaar? Hoe dan ook, het werk van de Heer in verband met de openbaring van zijn koninkrijk begint wel degelijk bij de 70ste week van Daniël. Volgens de beschrijving daarvan in Daniël 9 in elk geval al, want het gaat om officiële tijdrekening met betrekking tot Israël. En dat kan alleen omdat de Heer zich met Israël bezighoudt. En dat kan alleen omdat hij bezig is zijn koninkrijk aan hen te openbaren. Het begint dus ook met het zenden van twee getuigen in de straten van Jeruzalem, openbaring 11 en zo verder. En dus voordat de Heer daaraan begint, wordt de gemeente gecompleteerd, wordt de gemeente in de hemelse positie definitief geplaatst als een voldongen feit. En dat is ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Dat is waar het over gaat. En voordat de Heer dus in heerlijkheid verschijnt, gaan wij hem tegemoet. Dat is wat hier staat, zodat de beschrijving nog steeds is die van de wederkomst van Christus, met als toevoeging, wij gaan hem tegemoet voor die tijd. Hoeveel voor die tijd staat er niet bij, maar in het licht van de profetie, en zeker die van Daniël 9, mag dat geen enkel probleem zijn. En dan staat er dus, en al zo zullen wij altijd met de Heer wezen. En dat is blijkbaar ook onze zalige hoop, want er staat achter, zo dan vertroost elkander met deze woorden. En pas in een soort aanhangsel, in de volgende pericoop, wordt gezegd hoe het ongeveer in elkaar steekt. Namelijk, vers 3, wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, zal een haastig verderf hun overkomen. De verwijzing naar nogal wat oud-testamentische profetieën bij elkaar. En van ons staat dan, maar gij broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou vangen of bevangen. Vers 9, want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus. En die zaligheid hier is ongetwijfeld de verwijzing naar dat we hem tegemoet gaan in de lucht om dan voor altijd met de Heer te wezen en in die tijd deel te hebben aan zijn heerlijkheid en daarmee aan zijn koninkrijk. We hebben niet veel schriftgedeelten waarin dit soort dingen uiteengezet worden. Maar deze laat toch aan duidelijkheid niks te wensen over, vooropgesteld dat we enig idee hebben van oudtestamentische profetieën over de komst van de Messias en het oordeel over Israël en de volken en de 70ste week van Daniël. Als je dat niet weet, dan verdwaal je hierin en dat gebeurt vrij veel. En dat gebeurt nog veel sterker naar aanleiding van 2 Thessalonicenzen, hoofdstuk 2, omdat daar de gemeente niet onder die term genoemd wordt. En omdat daar nog meer sprake is van verwijzing naar het Oude Testament. Want daar wordt immers gesproken over de afval in vers 3. Nou, eerst over de dag des Heren. Helaas vervangen door dag van Christus in de Statenvertaling. In vers 2 van 2 Thessalonicenzen 2. Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief als van ons. Alsof de dag des Heren al aanstond, zeg ik altijd. Al aangebroken was namelijk. Dat u niemand verleiden, want die komt niet, die breekt niet aan. Want dat weet u, de dag des Heren begint na de 70ste week van Daniël. Begint pas op het moment dat de Heer zijn voeten zet op de Olijfberg. Dan pas breekt de dag des Heren aan, officieel. Ter gelegenheid van de verduistering van zon, maan en sterren. Zo staat het trouwens letterlijk in Joël 2... Zon, maan en sterren worden verduisterd eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En Matthäus 24 zegt, zon, maan en sterren worden verduisterd terstond na de verdrukking van die dagen. En leg je ze naast elkaar, heb je precies de volgorde, de grote verdrukking van 3,5 jaar. En dan de verduistering van zon, maan en sterren, de verschijning van de Heer op de Olijfberg en het aanbreken van de dag des Heren dus daarna. En hier staat ook, de dag des Heren is niet begonnen. Ze dachten natuurlijk, er komt zoveel rampspoed over de mensen en specifiek over de gelovigen. Kennelijk is de grote verdrukking al begonnen. Dat zijn dingen die je in onze dagen ook kunt horen allemaal. Hoor. En zeker dacht men dat in de Tweede Wereldoorlog, maar in de Eerste Wereldoorlog ook al hoor. En in de 80-jarige oorlog ook. En in de dagen van de kruistocht, ik bedoel, noem ze maar op. Hè. Zware tijden zal wel een oordeel Gods wezen. Het zal de dag des Heren wel zijn. Maar, zegt Paulus, die komt niet tenzij dat eerst de afval gekomen is. Dat is al een verwijzing naar Daniël hoofdstuk 8. De vraag is welke afval? En het antwoord is, het Heer zal in de afval worden overgegeven gedurende tijden en een halve tijd. Dat is Daniël 8. En het is dus meteen de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Dat komt eerst. De afval. En dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs, of hoe je maar heet, dat is in de praktijk gewoon de antichrist. En ik had ook kunnen zeggen, dat is in de praktijk gewoon de duivel, maar dan in menselijke gedaante. Dat is de antichrist, dat is de duivel nadat hij uit de hemel geworpen is. En dat gebeurt, als u mij vraagt, als de gemeente wordt opgenomen, want dat staat in Openbaring 12. Daar wordt de mannelijke zoon weggerukt tot God en zijn troon. Met als resultaat dat de duivel en zijn engelen nedergeworpen worden op de aarde. They kicked him out of heaven. Maar dat moet dus allemaal eerst gebeuren. De mens der zonde die geopenbaard zal worden. Het is prachtig, want Paulus schrijft dit. Maar het sluit exact aan bij de termen die Johannes gebruikt. Die noemt hem de antichrist. Maar hij zegt erbij, maar die werkt nu ook al in het verborgene. Gij weet dat de antichrist komen zal, maar er zijn nu ook al vele antichristen geworden. En 1 of 2 hoofdstukken verder in de eerste Johannesbrief zegt hij, beproef de geesten of ze uit God zijn, want je hebt kans dat je te maken krijgt met de geest van de antichrist. En de geest van de antichrist is de verborgen antichrist, de antichrist is het, maar nog niet in een zichtbare gedaante. Dat is wel interessant, omdat je er meteen naast kunt leggen de vraag, wat is dan de geest van Christus? Dat is de geest van de antichrist. De antichrist is het werk van de antichrist, maar hij is onzienlijk. Wat is dan de geest van Christus? Wel, dat is Christus en het is het werk van Christus. Het is zijn actieve bezigheid, maar hij doet het niet in een zichtbare gedaante. Daarom heet hij de geest van Christus, meer bekend als de Heilige Geest. Eerst zou die afval komen en dat heeft van doen met de openbaring van de mens der zonde, de zoon des verderfs, die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt. Kortom, hij zal zichzelf vertonen dat hij God is, staat er. En die komt nog niet, zegt vers 6. Dat wil zeggen, de dag des Heren komt niet, want eerst komt die figuur nog, hè. En die komt ook niet, omdat hij wederhouden wordt, blijkbaar, vers 6. Opdat hij zal geopenbaard worden te zijner eigen tijd. In ieder geval tot een bepaald tijdstip, want het woord tijd staat er zelfs bij. En de clue is natuurlijk dat die wederhouder is gewoon de gemeente. Dat is het hele verhaal, dat is ook de clue van de uiteenzetting, die anders trouwens nergens op slaat. Heel de uiteenzetting niet, maar ik heb geen tijd om u dat nu te laten zien. Zolang wij hier op aarde zijn, in dit lichaam, komt die antichrist hier niet. Althans wordt hij niet geopenbaard, staat er. Hij is er wel, zal ik maar zeggen. Hij gaat rond als een briesende leeuw zoekende wie hij zal verslinden. En sommigen vallen in de strikken des duivels en wat het maar wezen mag. Maar hij is niet geopenbaard. Hij werkt in het verborgene. Maar hij zal geopenbaard worden te zijner eigen tijd. Maar zijn tijd begint nadat onze tijd hier in dit lichaam voltooid is. Dat is de hele clue van de uiteenzetting. Hoezo is de dag des Heren nog niet begonnen? Het antwoord is, die kan niet beginnen zolang wij hier zijn. En dan nog, wij gaan eerst weg, dan komt eerst die figuur die bovendien het Heer in de afval zal overgeven, want eerst wordt die figuur geopenbaard, of althans hij verschijnt op aarde in een lichamelijke gedaante, ik beschouw dat als een openbaring, en het leidt ertoe dat het Heer, dat wil zeggen in ieder geval het Joodse volk en in ieder geval de Joodse staat, in de afval wordt overgegeven, dat wil zeggen hem zou aanbidden, hem dienen. En dat is de aanleiding tot de grote verdrukking. De aanleiding is immers de oprichting van dat beeld daar enzovoort. Maar het zijn allemaal dingen die zouden plaatsvinden voordat die dag des Heren aanbreekt. En vers 7 en 8 spreken over degene die hem wederhoudt, dat weet gij. En als je het niet weet, jammer dan. Maar je zou het moeten weten. Los van dit schriftgedeelte zou je moeten weten dat het tegenwoordige werk Gods bestaat uit de verzameling van een volk voor zijn naam uit de heidenen. En dat betekent dat zolang wij hier zijn, de Heer daar nog mee bezig is, uiteraard. Omdat de voltooiing van die verzameling nou eenmaal is de opname van de gemeente. Per definitie en logischer wijze. Dat is de laatste verzameling, daarom heet het ook de laatste bezuin. De enige reden waarom het zo heet. Ik kan geen andere bedenken en vinden in de Bijbel. En voor zover de Heer een werk aan Israël zou doen, betekent het dat dan dus die tijdrekening weer zou moeten aanbreken. Dat wil zeggen, die klok moet weer gaan lopen van die 70 weken. Dat is die klok die stilstaat sinds het einde van de 69ste week. En dus de gemeente wordt verzameld in de tijd dat die klok stilstaat, uiteraard voor die klok van Israël. Israël is niet aan zet. Krijgt de kans ook niet, is niet aan de beurt. De gemeente is aan zet om zo te zeggen. Dat wil zeggen, de Heer verzamelt zijn gemeente. En dat betekent automatisch dat die 70ste week pas kan beginnen als het werk aan de gemeente voltooid is. Want de 70ste week heeft betrekking op het werk van de Heer aan Israël. En dus, wij worden geacht te weten wat hem wederhoudt. Men heeft dat schriftgedeelte ontstellend misbruikt. Want ik weet niet of u dat zich bewust bent, maar eigenlijk is het zo dat de kerkelijke opvattingen omtrent het kerkelijk gezag in de wereld, hier op aarde, over mensen, ontleend is eigenlijk alleen aan deze verzen. Al heel lang geleden. Het idee is dan namelijk, het is wel degelijk de kerk, de gemeente die hem wederhoudt. Dat vind ik wel aardig. En als argument aan te voeren ook, men heeft dat dus al heel lang geweten, de eeuwen door. Maar men heeft gezegd, kijk, wij moeten dus blijkbaar als gemeente, als kerk, moeten wij de wetteloze, de zoon des verderfs, het verderf in het algemeen, de ongerechtigheid tegenhouden. En daartoe heeft men dan de inquisitie uitgevonden en meer van dat soort dingen in de loop der jaren. En het idee dat de kerk gezag heeft, hebben de protestanten, de reformatoren, gewoon meegenomen. Maar het gaat over gezag en wereldlijke macht dus. En dat heeft men ook niet in twijfel getrokken, blijkbaar. Luther wel een beetje, maar ja, van het lutheranisme is in de praktijk natuurlijk helemaal niks overgebleven. Hè? ga ik ook niet over praten, want dat doet er ook eigenlijk allemaal weinig toe. Maar men heeft dus wel degelijk gezien dat de wederhouder in de praktijk de kerk is. Alleen niet het kerkelijk gezag of het kerkelijk recht, maar gewoon de praktische aanwezigheid van gelovigen op aarde. En niet door wat zij doen of laten, niet door hoe ze zich gedragen, maar gewoon simpelweg doordat ze aanwezig zijn. Het bewijst namelijk dat de Heer nog bezig is met zijn werk tot verzameling van de gemeente. En zolang hij dat doet, wordt de duivel niet uit de hemel geworpen. Daar doet hij zijn werk wel. Maar goed, hij wordt niet openbaar zolang dat niet gebeurt. Nou ja, dat moet u zeggen, dat kan niet gebeuren zolang wij hier nog zijn. De verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gevraagd. Er zijn reeds nu antichristen. De geest van de antichrist is precies waar Johannes het over heeft. Alleen die hem nu wederhoudt, vers 7, die zal dat doen totdat hij uit het midden zal worden. Zal opstaan eigenlijk, zal verheven worden, op het podium zal verschijnen, want dat staat er echt. Dat wordt weggedaan, moet u eigenlijk gewoon doorstrepen. Dat komt beter uit, want dat uit het midden worden wil in de praktijk zeggen dat iemand ergens tussenuit verhoogd wordt en op het podium gezet wordt als het ware. Uit het midden oprijst. Een andere keer zal ik u dat woord laten zien waar het nog meer in de Bijbel voorkomt. Dan begrijpt u dat meteen. En dan ziet u meteen dat het om de gemeente gaat. Wij worden uit de wereld genomen en als gemeente van eerstelingen verhoogd. Precies zoals de koning dat deed in de Griekse staat, weet u wel, die zijn volksvergadering verzamelde uit zijn rijk, om zo te zeggen, omdat ze zouden delen in zijn heerschappij. En dat wordt uiteindelijk voltooid in wat wij noemen de opname van de gemeente. En alle anderen die zich met de macht bemoeiden, worden meteen gedegradeerd naar het aardse niveau. Dat wil zeggen, worden uit de hemel geworpen en daarna barst de strijd vervolgens los. In ieder geval hier op aarde. En waarvan dan ook staat, laconiek, als dan, vers 8, zal de ongerechtige geopenbaard worden, dan pas, als de gemeente verhoogd is, door welke de Heere verdoen zal door de geest zijns monds en teniet maken door de verschijning zijner toekomst. En daar zijn wij dus ook in betrokken, want Michael en zijn engelen zijn de Christus en de gemeente, zullen afrekenen met deze tegenstander, definitief. Sla ik nog even om u tot slot te bepalen bij dat aardige vers uit Filippenzen 3, waar staat, vers 20, maar onze wandel, ons burgerschap, weet u wel, onze polituima, politiek, onze polituima, ons burgerschap, onze wandel, onze sfeer waarin wij leven, de cultuur waarin wij thuis horen, is een hemelse. Onze wandel is in de hemel, op grond waarvan, vertaald met waaruit, op grond waarvan wij ook de zaligmaker verwachten. Ja, hier hebben ze het ervan gemaakt dat de Heer uit de hemelen komt om ons op te nemen enzovoorts, om ons te veranderen. Maar dat is niet de betekenis van waaruit. Het is op grond waarvan. Onze wandel is in de hemel, we hebben een hemelse wandel en op die grond verwachten wij. Let maar op, de mensen wier wandel in de praktijk, ook als gelovigen, niet is in de hemelen, die verwachten de Heer ook überhaupt niet. En dus, onze wandel is in de hemelen. Op grond daarvan verwachten wij dus de zaligmaker. U weet wel, verwachtende enzovoorts, de verschijning enzovoorts. Op grond waarvan wij ook verwachten de zaligmaker, de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam zalig zal maken, zeg ik altijd. Want dat is wat de zaligmaker nou eenmaal per definitie zou doen. Wij verwachten de zaligmaker die ons vernederd lichaam zal zalig maken en dus veranderen. Opdat dat lichaam gelijkvormig wordt aan zijn heerlijk lichaam. Naar de werking waardoor hij ook alle dingen, het heelal, aan zich kan onderwerpen. En dat zou hij daarna doen. Maar het begint toch eerst met de verandering van onze lichamen. En dat is feitelijk de hele opname van de gemeente, los van samenhang met andere gebeurtenissen. De opname van de gemeente is niet meer, maar zeker ook niet minder dan de verandering van ons lichaam. Dat wil zeggen dat we niet meer dat aardse lichaam hebben met zijn beperkingen en gebondenheid aan de materie, maar inderdaad, we zullen een hemels lichaam hebben waaraan die heerlijkheid ook kleeft, om zo te zeggen, waarover wij aan het begin van de avond gesproken hebben. En dat is wat wij verwachten. De verandering van lichaam, waarbij weer eens deel hebben, ook zichtbaar, voor ons althans zichtbaar, deel hebben aan de hemelse dingen die ook onzichtbaar waren, maar nu zichtbaar geworden zijn voor ons. Dus dan trekken we ons van de aardse omstandigheden niks meer aan. Dat doen engelen ook niet. Maar zijn wel degelijk hier om ons heen, net als de antichrist, waarvan gezegd wordt, hij gaat door de aarde, gaat over de aarde enzovoorts, gaat rondzoeken wie hij zal verslinden. Dat is niet op een paar duizend kilometer afstand minimaal van ons, hoor, heus niet. En als wij veranderd worden, gaan we ook niet meteen een paar duizend kilometer weg of iets dergelijks. We blijven gewoon waar we waren, worden veranderd. Om daarna met de Heer, maar dat is een poosje later, in heerlijkheid alsnog te verschijnen. Want normaal maken we deel uit van onzienlijke dingen, van de hemelse dingen. Dat is nu al zo, hoewel wij nog gebonden zijn aan een stoffelijk lichaam, heet dat. Vandaar dat Paulus zegt, onbonden te zijn en met Christus te zijn is verreweg het beste. En wij moeten het nog een poosje doen, en hij trouwens ook in de tijd, met gebonden te zijn en met Christus te zijn. Dat is ook niet verkeerd, overigens, hè. Dat is ook heel goed. Het enige wat ons belemmert is inderdaad dit lichaam. Maar veranderd zijn we al, dat wil zeggen wedergeboren zijn we al. En als u mij zou vragen, dan zeg ik ja, ik denk dat wij zo'n verheerlijk lichaam al hebben. En dat het nog steeds veranderd wordt, want dat lees ik in mijn Bijbel. En voor de gelegenheid in de toekomst laten we dit oude achter. Of het wordt veranderd of hoe het maar heten mag, maar het is er gewoon niet meer. Het is verslonden. Tot overwinning eet zoiets, denk ik. En wat voor de hele schepping uiteindelijk geldt, geldt dan voor ons aardse lichaam. Geen plaats is voor die meer gevonden. En zijn we ontbonden en met Christus. En dan pas nemen we onze eeuwigheidspositie in. En dan pas zal dat koninkrijk van Christus, maar net zo goed van de gemeente, op aarde geopenbaard worden in heerlijkheid. En daar zien wij naar uit. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond weer hier mochten zijn. En dat we regelmatig bijeen mogen komen om uw woord te openen, om daarin te vinden nieuwe en oude dingen, maar altijd dingen die ons spreken over uw werk en daarmee over wie u bent. We danken u dat we u kennen als die genadige en barmhartige God die overvloedig is geweest met genade over ons. Opdat we daarin zouden leven, opdat we daarin in vrijheid zouden staan, opdat we ook daardoor veranderd zouden worden en bekwaam zouden worden om u te dienen. Nu reeds, nog in dit lichaam, maar in alle eeuwigheid in een verheerlijkt en zelfs in een hemels lichaam. En in afwachting daarvan mogen we leven aan uw hand in afhankelijkheid van u, opdat wij niet meer der heidenen wil zouden volbrengen in de dagen die ons over zijn in het vlees, maar zouden leven in onderwerping aan u en u zouden dienen, uw wil zouden volbrengen, opdat uw werk in ons ook voortgang zou vinden. Opdat we veranderd mogen worden van heerlijkheid tot heerlijkheid, opdat u zichzelf, een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken, niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Wij danken u, Vader, voor die zalige hoop, dat we mogen uitzien naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Wij mogen uitzien naar die erfenis die voor ons in de hemel door u bewaard wordt. Daarom mogen we onszelf bij u brengen, onszelf aan u opdragen. Wees u ons nabij, in de dagen die voor ons liggen, in een tijd waarin wij elkaar wellicht niet zullen ontmoeten, maar we danken u dat we onder alle omstandigheden mogen weten dat we elkaar zullen weerzien. Misschien niet hier, maar dan toch in elk geval bij u in heerlijkheid. Wees u dan ons nabij, met de kracht van uw genade, met de werking van uw geest, om Christus wil. Amen.